hemels op uw mogen namen. En doe met vreugde, met blijdschap. Want wij mogen dat zo zingen met elkaar. Welke vriend is onze Jezus, dat is uw Zoon, die in onze plaats wil staan. Ja, Heer, u bent gekomen. U bent de weg gegaan. Welke u bracht van de heerlijkheid in zonde en in de zorg in de wereld vol van duisternis. En mensen hebben u bespuwd, hebben u geslagen, hebben u uiteindelijk gedood aan de vloekhout en kruis. En zo wilde u staan, in onze plaats, in mijn plaats. En daar dank ik u voor nu en steeds en altijd. En straks in heerlijk aanschouwen. Maar we bidden, Heer, dat we ook vanavond al iets mogen zien van u. Van de dingen die van u zijn, van uw plan. We danken voor de ontmoeting met elkaar. Anderen konden vanavond niet, hebben dat laten weten om verschillende redenen. Wil ook erbij zijn, bewaren en van uw licht laten zien. In Jezus' naam. Amen. We gaan naar Openbaring 12. Ik heb zoiets, dacht ik, gehad van Openbaring 12. Ik kon bewust iets te maken hebben met de inval van Hamas op 23 oktober, 7 oktober 2023. Dat duurt nog even voordat we daar komen, maar we beginnen met Openbaring 12. Nu moet ik aan twee kanten moet ik in de gaten houden, dus ik hoop dat het gaat lukken. Goed. Ik heb er niet zo goed in. Nee, maar niet kwalijk. Ik moet het toch wel even rijden. Ik had het net zo mooi. En dan springt hij er als nu in. Deze is ja. En dan deze. Oké, kijk ik nog weer naar het overzicht. 24 oudsten die prijzen de Heer. En die doen dat op een geweldige manier. Dus de derde keer dat we de 24 oudsten zien, in hoofdstuk 4 vers 14, dan kunnen we opgaan, dan zien we dat. Hoofdstuk 4 vers 14, dat komt niet goed, vers 11 zijn. Daar lezen we, u bent het waard, Heer, te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen. Dat is wat de oudsten als eerste naar de Heer toe. Ja, uitjubelen tot zijn eer. Hij heeft alles geschapen. We gaan naar hoofdstuk 5, vers 9. Zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht. Dan zien we de Heer als de verlosser. Dus de 24 oudsten hebben het eerst over de schepper. En dan hebben ze het hier over de verlossen. En dan gaan we naar hoofdstuk 11 en komen we bij vers 18. En de volken zijn toornig geworden en uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, om hen te vernietigen die de aarde vernietigen. Dus hier zien we de Heer als de rechter. Drie momenten, het zijn de 24 oudsten, waarvan we in een heel eerder stadium hebben gezegd dat de gemeente is. En de oordelen die hebben al voor een belangrijk deel plaatsgevonden. En we zien hier een plaatje van de zevende bazuin die geblazen is, Openbaring 11 vers 15. Het is de aankondiging daarvan dat de Heere God de aarde gaat oordelen. Hebben we net gelezen dat ja, eigenlijk hij de aarde weer terug verovert, terugpakt uit de macht van de boze. We zien een vrouw, een draak en een kind. Ik denk, ja, je moet het een beetje leuk maken af en toe, dus laat ik een plaatje opzoeken. Ik weet niet wie de kunstenaar daarvan is, maar als u goed ziet, die vrouw met de armen omhoog, heeft daar een kindje in de armen die dan in de hemel direct worden overgenomen. Dan zien we de vrouw zelf en dan zien we de draak. Als westerling zijn wij niet zo gewend om in plaatjes te denken. Maar oosterling, die ziet een plaatje en die ziet daarmee een geheel. Terwijl wij westerlingen, wij denken analytisch. Wij zetten de dingetjes naast elkaar. We zoeken de nummertjes op, hè. Dat heeft Henk gedaan. Maakt hij dan zo'n Davidster van. Ja, even nog tussendoor, dat ben ik bijna vergeten. We hebben de mail gekregen. Wie was dat die ons mailde? Niet hier aanwezig. Maar dat verhaal, ik weet niet of jullie dat gezien hebben of beluisterd hebben. Een paar reacties naar mij toe, wat ik ervan vond. Maar kort te zeggen, ik vond er niks van. Ja, dat is niet helemaal waar. De broeder deed zijn best. Maar zijn visie en zijn omgang met de schrift is niet de wijze waarop mijn idee de schrift uitgelegd behoort te worden. En hij zei dingen die niet waar waren, hij zei ook dingen die wel waar waren, maar het leidend principe komt er naar mijn idee op neer dat er voor het fysieke Israël geen toekomst meer is. Eigenlijk is het een extreme plaatsvervangingstheologie. En is toch niet helemaal de manier waar ik het, hoe ik er tegenaan kijk. Overigens, ja, dat triggert mij dan gelijk, misschien hoop ik wel tegen iemand op. Maar een van de eerste opmerkingen die hij maakte was dat hij de Sabbat weer vieren moest. Ja. En toen had ik hem al. Ja. En toen verwees hij ook nog naar Genesis. Dan denk ik, nou, door mij is het tekst in Genesis waar ons opgedragen wordt om de Sabbat te vieren. Staat niet in Genesis. Je hebt God rust op de dag. Dat is een dag die geen einde heeft. Bij die andere dagen steeds morgen geweest, avond geweest, die blijft in staat. En er staat ook niet dat de mens moet rusten. Er staat de opdracht dat we van die vrucht moeten afblijven. En dat hebben we niet gedaan. En u leest nergens in de Bijbel dat Methuselem, om het te noemen, of Lamech, of Noach, de Sabbat vierde. En van Abraham, Isaac en Jacob lees je ook niet dat ze de Sabbat vieren.
Nee, maar dat kwam pas na Mozes.
Kamp Mozes was een teken van het verbond van de Heere God met Israël. En met Israël, dus niet met de rest van de volken. En ook niet met de gemeente. Het is wel lastig, want we zitten daarin gepompt. Maar bijbels gezien.
Bij dit plaatje staat er toch nog twee getuigen links en rechts op.
Nou, die zijn hier nog niet aan de orde. Ja, het zijn vrouwen, dat zijn inderdaad, waarom ze het zo betekend hebben, weet ik niet. Ik had er niet even naar gekeken, ik dacht zo'n draak. Ja, dat zou misschien. Dat lijkt me een vrouw gesteld, op een vrouw en een man.
Ja. Met een kroon, rechts is
er
een kroon
of zo. Ja, dat is een kroon. Ja, ik ben een beetje lucht. Ja. Maar goed, ik zei dus, de oosterling die denkt in plaatjes, en die ziet een geheel. En de westerling die denkt veel meer analytisch. En die zet de dingen naast elkaar op een rijtje. En die trekt dan conclusies. Ik denk ook dat dat de reden is dat de communicatie tussen het westen en het oosten altijd zo moeizaam is. Ze begrijpen elkaar niet. Ze hebben een andere manier van denken, van beleven. En een vrouw, een draak, een kind. Kind wordt eigenlijk niet verhogen, ik raak in de vraag gehoord. Dit is dus een plaatje van een oosterling. Maar van wanneer is dat plaatje? Ik geloof niet dat we hier een chronologie zien. Maar hier worden we geconfronteerd met een realiteit die er is. En die realiteit die is er eigenlijk al heel lang. De Heer God door de Heer Jezus. Hij heeft alles geschapen wat is. En al snel kwam daar de rebellie van Satan. Misschien was die zelfs daarvoor, zijn dingen die we niet helemaal zeker weten. En die wilde dat werk van de Heere God kapot maken, want de Satan wilde de eer van God hebben. Dat was zijn ambitie. En de Heere God, die wist alle dingen tevoren en die had ook zijn plan tot heil van de mens, tot verlossing van de mens voor ogen. Dus het is eigenlijk een schildering van de realiteit dat er een God is en dat er een duivel is en dat er een God is met liefde. En die strijd is een strijd die al lang gaande is en die nu wel heel heftig zal gaan worden. Een vrouw, een kind, een draak. Er verscheen een groot teken in de hemel. Ja, een teken in de hemel. Maar waar is dat? Dat is de vraag. Je zou kunnen zeggen dat er drie hemelen zijn. Dat is waar onze vogeltjes vliegen. En dat is dan nog een stukje hoger natuurlijk, waar de satellieten rondgaan. En dan kom je bij het universum, de derde hemel. Dat zijn dingen die wij niet zo goed weten, maar ik denk dat we hier moeten begrijpen. Johannes is opgenomen, hij is in de hemel, het vaderhuis bij de Heere God. En ik denk dat daar deze dingen zijn te zien. Ik mag voor mij zeggen, van, nou, ik denk dat het op aarde ook te zien is. Ik vind het best, staat er niet bij, het staat in de hemel. En ik denk dat als het op aarde zichtbaar zou zijn, dat er op een of andere manier duidelijk had gestaan. Ja, in de hemel, met de zon onder haar voeten, de kroon op haar hoofd. Wie is de vrouw? Nou, het is maar aan wie je vraagt. De Rooms-Katholieke Kerk, die is duidelijk, dat is Maria. En je ziet dan ook, met name in de middeleeuwse kunst, katholieke kunst, heel veel afbeeldingen van Maria. En als je wel eens naar een wat zuidelijk land gaat, en wij gaan nogal eens met jou en ik naar Frankrijk toe, dan heb je ja, op elke hoek zo'n beetje een kruis en zo'n kapelletje met Maria. Zij geloven dus dat het Maria is. De protestanten, dat is een beetje gevarieerd, maar daar wordt meestal gedacht in de grote kerken dat het om de kerk gaat. Dus dat is Maria. De kerk, sorry, dat is de vrouw, de kerk. Nou ja, zo mag de kerk erover denken. Ik denk dat dat wat anders is, kom ik zo op. En ik vond hem ook wel even aardig op te merken. Mary Baker Eddy, zegt die naam u iets? Dat is de oprichter van de Christian Science. Dat zei de oprichter van, maar dat doet er toe. Hoewel zij wel invloed gehad. Maar zij stelde, ik ben Maria. En de Christian Science, dat is een kind. Je moet het maar bedenken. Ja, Christian Science, ik denk dat het nog christelijk, nog wetenschappelijk is. Maar wat begrijpen we uit de schrift? Gekleed met de zon, de maan onder haar voeten, een kroon van 12 sterren. Nou, dan gaan we naar Genesis 37. En dat wordt makkelijk, een openbaring naar Genesis. Van de laatste naar het eerste Bijbelboek. En ik denk dat u het wel weet. Gaan we lezen het. Genesis 37. Ik lees uit de HSV-vertaling. Pagina 54 bij mij. Daar komen we bij Jozef en zijn broers, 37, dat is net boven Jozef verkocht naar Egypte. Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef, wijd je broers het vee niet bij Sichem. Ga, ik stuur je naar hen toe. Ik weet iets wat niet goed is. Ik. Even kijken, waar staat het nog?
9 misschien.
Ja.
Ja, ben ik. Ja, ik moet 9 tot 11 lezen, sorry. Ja, hij kreeg nog een andere droom, dat is Jozef, hè. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde ook die aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je hebt gehad? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde te buigen? En ik denk dat je hier de verklaring ziet van deze vrouw, gekleed met de zon, de maan onder haar voeten. Overeenkomstig die droom van Jozef, waar de zon, de maan en de sterren voor buigen. Een heel duidelijke verwijzing. Ik geloof dat we hier dus te maken hebben met een beeld van Gods volk Israël. Dan gaan we nog naar Jesaja 54. Dan is weer iets rechts van het midden. Vers 13.
Van Jesaja?
Jesaja 54.
Ja.
Daar gaat het om de presentatie dat Israël het volk van God is, hè? Want daar heb ik het over. Al uw kinderen zullen door de Heere onderwezen zijn, en de vrede van uw kinderen zal groot zijn. U zult door gerechtigheid bevestigd worden. Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen. Zie, zij zullen zeker samenscholen, niet door mij toedoen. Wie tegen u ten strijde trekt, die zal om u ten val komen. Ik heb een smid geschapen die het kolenvuur aanblaast, een wapentuig vervaardigd, geschikt voor zijn doel. Ik heb de verwoester geschapen om te gronden te richten. Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten. En elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van uw dienaar, van de dienaren van de Heer. En hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Ook dit is een verklaring van de Heer God dat zijn volk, Israël, dat Israël zijn volk is. En het volk waar dat beeld betrekking op heeft. Kun je ook afwezen in Jeremia 3, Ezekiel 16, Hosea 2, waar Israël als een vrouw wordt voorgesteld. Waar hebben wij ook om gehad natuurlijk. De vrouw van Israël.
Zeg het nog eens, die drie teksten.
Die drie teksten, even kijken. Dat is Jeremia 3. Ezekiel 16 en Hosea 2. Daar wordt Israël als een vrouw voorgesteld. Jeremia 3, Ezekiel 16, Hosea 2. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 hoorns en op zijn koppen 7 diademen. En je zal zo'n figuur tegenkomen. Dan krijg je wel wat bibbers, denk ik. Overigens even tussendoor. Alle culturen overal op aarde kennen drakengestalten. En alle culturen leer je, je moet de draak niet in zijn ogen kijken, want dan ben je gevangen. En ze spuwen vuur.
Heb ik iets gemist? Heb ik vers 2 gemist?
Vers 2?
Ja.
Oh, dat kan zijn dat ik die inderdaad heb overgeslagen, ja?
Goed.
Wat heb ik bedoeld?
En ik
dus, ze verscheen een vrouw, de vuur door de draak. Ja, dan krijg je dat kind nog. Ja, dat komt dus. Maar je bent er wel bij. Ja. wie is de draak? Nou, daar geeft vers 9 antwoord op. 12, dus 9. De draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Nou, het zal u niet helemaal verrassen dat we het hier hebben over de duivel. De duivel, die krijgt in dat stukje daar zo ook verschillende namen. De oude slang, dat denken we aan Genesis 3 natuurlijk, vers 9 hier in de Openbaring 12. De slang die de mens aanvalt. Ik heb hier als tekstverwijzing 2 Korinthe 11 staan. 2 Korinthe 11, vers 14. Ja, natuurlijk heel duidelijk. 2 Korinthe 11, vers 14. Geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Dus de Satan zelf, die oude slang, engel van het licht. Hij wordt ook duivel genoemd in de Openbaring. 12, vers 9. Diabolos. Dus de aanklager, degene die alles door de war gooit. Nou, daar is die druk mee bezig, zolang als hij bestaat. In vers 3 wordt hij Satan genoemd. Satanas, dat wil zeggen tegenstander. Satan betekent tegenstander. En in 1 Petrus 5, vers 8, daar wordt hij ook zo genoemd. Dat hij rondgaat als een brullende leeuw. Zoeken wie hij zal verslinden. 1 Petrus 5, vers 8. Ik heb de tekst niet bij me, maar ik heb hier wel genoteerd dat hij als zodanig 11 maal in Job genoemd wordt. We zien hem op 3 terreinen als tegenstander. 3 terreinen als tegenstander. Hij is een tegenstander van Jezus Christus. En Jezus Christus is onze hoge priester. Is onze voorspraak. De tegenstander is de duivel, is de aanklager. Dus dan zien we dat hij tegenover Christus staat. We weten straks dat de Heer Jezus over Israël de koning zal worden tijdens het Messiaanse Rijk, 1000 jaar. Maar we lezen dat de Satan, ja, aanbeden wil worden. Hij wil die koning zijn over de mens en over de wereld. Dat is het tweede punt van tegenstelling. We weten ook dat de Heer Jezus een profeet is. Koninklijk, priesterlijk. En hij is ook een profeet. En we komen Satan tegen in de gestalte van de valse profeet. In de Openbaring 13. Dus je ziet op 3 terreinen dat de Satan tegenover, ja, de hoofdtaak, als ik het zo mag zeggen, van onze Heer staat. Hij wordt in de 2 Korinthe 4, vers 4, de God van deze eeuw genoemd, die er alles toe doet om te voorkomen dat de Heer Jezus naar de positie krijgt die hem toekomt. En dan wordt hij tenslotte ook nog als 5e de aanklager van de broeders genoemd. In vers 10. Hier zo in. Oh, dat is goed, hè? Ja, vers 10. Want de aanklager van onze broeders. En dat is wat hij doet. Wat Job leert. Dat hij tot God mag naderen daar. En dat hij Job aanklaagt. En geloof mij, hij is bij de Heer God wel eens vaker binnen. En dan klaagt hij. En dan klaagt hij in ieder geval over mij. Ik wil mij nou niet helemaal verheffen. Hij zal ook wel wat over jullie te klagen hebben. Denk ik toch wel. Ja, maar daar staat gelukkig ook mijn advocaat, de Heer Jezus. En die pleit vrij. Gaat het goed?
Sorry.
Overigens, staat de aanklager bij de Heere God. Maar jullie kennen misschien ook wel dat hij ook een beetje bij jezelf probeert binnen te komen. Ja. Het evangelie is waar die veel. Ja. Als die in je investeert, laat ik het zo zeggen, zit je goed. Snap je? Degene die zich daar geen drukte over maken, die kennen die strijd niet. Ja, het is niet altijd fijn, maar wij hebben nogmaals de pleitbezorger voor ons. We gaan dus naar vers 2. Nee, sorry, ze waren zijn zoon. Heb ik hem nou weer overgeslagen?
Ja.
Dat
is wel
zwaar.
Dat heb ik nog.
Maar goed, ik wil het wel over het kind hebben. Dus dat klopt dan. Wie is het kind? Wie is de zoon? Nou, we leren uit vers 5. Zij maakten een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Dus dat kind zal de heidenen met een ijzeren staf hoeden. Nou, psalm 2, daar gaan we daar naartoe. Psalm 2, vers 8 en 9, krijgen we al een beetje antwoord. Dat is heel duidelijk antwoord lijken. Psalm 2, vers 8 en 9, daar gaat het over de Zoon van God in die psalm. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einde der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een eigen scepter. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. U de koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dus een ijzeren staf, scepter, is symbool van Jezus Christus, die zal gaan regeren. Dus als het kind met een eigen scepter de heidenen zal goed, dan weten we, wisten we natuurlijk wel, denk ik, over wie we het hebben. Overigens, tussendoor, wat veel mensen niet weten, maar de psalmen geven heel veel liederen die betrekking hebben op de grote verdrukking. Waar het eigenlijk gaat over de situatie van de mensen in de grote verdrukking. Die betrekking heeft ook op de verwoester, dat is dan de antichrist. En daar zit een hele duidelijke lijn in. En de psalmen die bestaan ook uit 5 psalmboeken, dat weten jullie wel, hoop ik. 5 psalmboeken, ja. Dat vind ik zo mooi. Want als je dan het aantal bijbelboeken telt, kom je op 70 uit. En dat vind ik mooier dan 66. Het kind werd weggerukt. Nou, ik denk dat we daar te maken hebben met de hemelvaart van de Heer Jezus. Die van deze aarde, nadat zij zijn werk had volbracht, zijn werk op een andere manier heeft voort mogen zetten. Daar tot nu toe mee bezig is om ons plaats te bereiden.
Toch zie ik dat werkwoord wel een beetje apart, want
de
Heer
Jezus
ging vrijwillig naar de hemel, toch?
Ja, maar dat hangt van je vertaling af. Oh. Naar het Grieks, ja. Maar hij is weggerukt. Hij is van deze aarde naar de hemel gegaan. Ik zou in ieder geval niet een andere verklaring weten zo. Maar jullie mogen me erbij helpen.
Maar ik hoor vaak over die heidenvolken. Wordt nou hier bedoeld de heidenvolken die echt heiden zijn gebleven? Of zijn dat dan weer de gelovigen? Kijk, als ik naar Psalm 2 kijk, dan worden ze tussen geslagen als pottenbakken werken.
Ja, dat zijn ze.
Ja, oké. Okay. Ja. Dus de niet-gelovigen.
Ja. In Matthäus 25, vanaf vers 31, daar heb je het oordeel van de Heer Jezus over de volkeren. En dan worden de volkeren geoordeeld op hun houding ten opzichte van de gelovige Joden tijdens de grote drukking. En degenen die daar goed uitkomen, met die mensen wordt de aarde opnieuw gevuld voor uitnemen. Die worden wel strak geregeerd. Er staat ook dat ze moeten naar Jeruzalem komen om te aanbidden en doen ze dat niet, dan valt er geen regen op het land. Dus dat is wel een strakke lijn. Daar hebben wij mensen bij me nodig. De Heer God heeft een plan.
In de vertaling van Weggerup eventjes. Hier in de voor mensen NBG, daar staat het kent het plots een weggevoerd naar God. Die weg heb ik maar weggevoerd.
Dat is wel iets
verzacht.
Ja. Ik zou het even moeten opzoeken, maar algemeen wordt aangenomen dat daar de opname van de Heer Jezus mee bedoeld wordt.
Ik heb wel een klein vraagje, hè? Dan heeft dat in de vertaling bij Psalm 2, bij IJzeren Knots, een verwijzing naar Openbaring 2, vers 26 en 27. En daar staat hem met een kleine letter. Dus ik denk, ze was even benieuwd van, nou, is dat ook een vertalingsfout? Moet het hem met een grote letter zijn?
Ik weet het vertellen, in het Hebreeuws heb je geen hoofdletters, geen kleine letters.
Ja.
Dus op het moment dat het vertaald gaat worden, maakt de vertaler een keuze. En die zet er wel of niet een hoofdletter neer. Maar is dus eigenlijk al een stukje uitlegkunde van de vertaler.
Ja. Maar in Openbaring 2 gaat het ook over de Heer Jezus. Over de ijzeren knots.
Ja.
Dan gaat
het. Oké, dat gaat ook zo. Maar dat zijn keuzes van de vertalers. Ja. Maar de Heer God heeft dus een plan gemaakt en Israël speelt daar een rol in. Ik weet niet of jullie daar eens over nagedacht hebben, maar toen Abraham werd geroepen, was hij nog geen Israëliet. Hij was een heiden. Hij kwam uit Irak, was een Irakees. Ja, het is maar goed je het wil zien, maar zo moet je dat wel zien. Maar hij is een Israëliet geworden. Doordat hij God geloofde. En dat zette hem apart van de rest van de wereld. En is ook als Paulus later ook over ons eigenlijk als Israëlieten spreken in het geloof dat wij daarin Abraham volgen. Hoe de mannelijke kind weggerukt. De vrouw vluchtte naar de woestijn. We hebben gezien dat dat Gods volk is, maar hier moeten we een voorbehoud maken. De vrouw vlucht naar de woestijn, de vrouw is Israël, maar dit gaat niet om heel Israël. We zijn in de grote verdrukking. En in de grote verdrukking komt er een scheiding onder het volk. Er is een gedeelte dat de antichrist dient en volgt. Maar er is ook een gedeelte dat in die grote verdrukking tot geloof in de Messias komt. En die hebben inmiddels Matthäus 24 gelezen, waarin de Heer Jezus het over de gruwel der verwoesting heeft. En als je dat ziet, en als dat beeld, zeggen wij nu, in de tempel is opgericht, ga weg, neem de benen, kijk niet achterom, wees niet als de vrouw van Lot, maar ga, Lot ging ook de bergen in, ga de bergen in, en daar zal ze dus beschermd worden. Dus de vrouw, dat is dus de gelovige rest van Israël. De Bijbel spreekt over die rest. Dat lezen we in Romeinen 11. Dan gaat het om Elia bijvoorbeeld, als een voorbeeld wordt aangegeven. Elia dacht ook alleen overgebleven te zijn, maar er waren nog 7000 anderen die hier voor de Baal niet hadden gebogen. In Jesaja 7 wordt gesproken van Shear Yasub. En dat betekent een rest wordt behouden. Zeg ik met de macht eraan. Het gaat ook om een rest daar in Israël. In Amos 5, vers 15. Misschien zal de Heer, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Joost. En het overblijfsel, dat is altijd het gelovige overblijfsel. Met hem heeft Yahweh, dat zou ik maar zeggen, die relatie. In Zacharia 13, vers 8. Ik kan ook een beetje opslaan, ja, dat is een verschrikkelijke tekst. Het is een beetje hoe je het bekijkt, maar het is mooi. Zacharia 13, dat zit ook midden in de eindtijd. Vanaf vers 8, sla die herder. Dus dat is bij mij pagina 1516. Zacharia 13, vers 8. Het zal gebeuren, spreekt de Heerder, dat in heel het land 2/3 ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven. En 1/3 zal ervan overblijven. Dat is het gelovig overblijven. Als je dat nu even betrekt op de bevolking in Israël, zo'n 8 miljoen, dan zal daar 1/3 van overblijven. Wanneer ik openbaring een klein beetje begrijp, en wanneer ik mag calculeren zoals ik denk dat je met de cijfertjes die genoemd worden om moet gaan, dan denk ik dat Israël nog positief afsteekt ten opzichte van de totale wereldbevolking. De wereldbevolking gaat gedecimeerd worden. Daar blijven er echt weinig van over. Het zou kunnen zijn dat Israël nog positief. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk als je denkt wat er aan oorlog en geweld, en noem het maar op, nog over deze aarde gaat komen. En ja, ik heb toch het idee dat we steeds meer zien dat het begint te spannen.
En Noach bleef er niemand over,
bijna. Die waren ze achter. Ja. En van professor Reewinkel, boek Ark in de Branding, Ark in de Branding, ja, die gaat ervan uit dat de wereldbevolking toen rond de 9 miljard, als ik me dat goed herinner, lag. Dus bijna wat wij nu, of nee, wij hebben nu bijna dat bereikt. Ja. Goed, er is dus een restenoverblijfsel en dat vlucht naar de bergen. Ik geef er ook nog even een plaatje bij. Ik weet niet wie van jullie wel eens in Jordanië in Petra is geweest. Ja, nou, dat is eigenlijk vanuit Petra ga je naar Edom. Dus het toegangspad, ik geloof dat er 800 meter is, ik weet niet meer precies. En op het nauwste is dat 2 meter breed. Dus daar, daarnaast kunnen koels halen, worden ze 2 meter breed. En als je dat ziet, hier zo, en ook in die kant, is uitgehakt een gootje. En daar konden ze in het verleden water door transporteren, zodat Petra gevoed werd met voeding. Als je daar doorheen liep, dan kwam je daaruit, dat wordt de schatkamer genoemd. Nou, dat is leuk uitgehakt en dat lijkt imponerend. Als je naar binnen gaat, is het één grote zwarte ruimte. 10 meter diep misschien, weet het niet meer precies. En als je dan daar bent en je gaat naar rechts, dan kom je in dit gedeelte. En zo is Petra in plaats eigenlijk helemaal afgeschermd door de enorme rotspartijen. Nou, je ziet dat ze daar ook mensen zijn. En dat klopt nog wel even door. Maar dat is een hele grote stad geweest, hè? In de oudheid. Maar is veroordeeld door de Heere God en er zou nooit meer iemand wonen. En toen zijn later, de Edomieten gekomen, ik weet niet hoe dat precies moet, maar die hebben dan de bovenin zaten in die bergen, hadden ze godskoningen en daar hebben ze graven van gemaakt. En vanaf dat moment was het ook onrein. En ja, werpen daar, dat is heel opmerkelijk. En zo heeft de Heere God het eigenlijk beschermd. En het is ongeveer gelijktijdig met de terugkeer van de Joden naar Israël weer ontdekt. Men wist wat het er was, maar men wist niet waar het was. Een heleboel dingen die samenvallen. Maar goed, dat is dan. En er wordt met mij over verder gedacht dat het volk daar naartoe zal vluchten. Daar dus een plek zou krijgen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Er is ook een reden om te denken dat het teken in de hemel gezien werd. Het zou wel raar zijn als we het ineens over een andere plek hebben hier. Dat weet ik terzijde, maar het moet even. Er is dus oorlog in de hemel. En dat staat duidelijk in relatie tot de vlucht van de vrouw. Op aarde gebeurt er iets, maar ook in de hemel gebeurt er iets. Laat ik het anders zeggen. In de hemel wordt langzamerhand ruimte gemaakt. En die vrouw die is daar. Waarom wordt er ruimte gemaakt in de hemel? Ja, dat moet voor ons natuurlijk zijn, voor de gemeente. Michael betekent, wie is als God? Wie is als God? Het is al een hele tijd geleden. Maar toen stond er in de middernachtsgroep een artikeltje, nog van Owen Malcolm, maar doet het niet toe, maar die, dat vond ik wel aardig bijgebleven. In de wereld had je toen Michael Michael Dukakis, die stond op punt om president te worden van Amerika, is niet doorgegaan, maar hij was een kandidaat. Je had in Rusland had je Michael Gorbachev, en je had een popidool Michael Jackson. Dus ik noem dus de naam, wie is als God? Die jongens die zo open wilden zijn, wie is als God? En wat ik nou alle bijeltjes die er rondlopen niet gelijk hebben, daarmee vastprikken. Maar ik vond het toen wel aardig, toen ik dat was. Maar in ieder geval, Satan wil zich door middel van een dictator laten aanbidden. En ook de antichrist zal daar actief bij betrokken worden. Kan ik het nog geloven, en een beeld oprichten in de tempel. Maar dat is een verbond. En dan gaan we naar Daniël 9. Kijk, hier is de Jesaja, Jeremia. En dan in de pagina gaan we naar Daniël 9. Gaat over de 70 jaar weken. Dat is een hele bijzondere profetie. We weten precies wanneer je moet gaan tellen, begin de eerste dag, om zo te zeggen, van die jaarweken. En dan kun je doortellen, doorrekenen. En de laatste dag van die eerste 69 jaarweken, moet ik dan zeggen. De laatste dag van die 69 jaarweken is een hele bekende dag. Dat is een hele belangrijke dag. Dat is de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Dat is zo frappant geprofeteerd. Vanaf het begin dat het bevel gegeven wordt, en dan moet je, het is wel wat rekenwerk, want de Joodse profetische jaren duren 360 dagen. Nou, maar geloof mij, dat is op die dag. En dan komt de Heer Jezus aan in de tempel. En hij zou eigenlijk door het volk als de Messias weergehaald moeten worden. En er zijn wel wat mensen die juichen. Maar dan komt hij bij de tempel. En dan kijkt hij daar rond en dan gaat hij weg. Hij wordt niet aanvaard door het volk en dan krijg je de kruising. Maar goed, na 62 weken zal de Messias uitgeboeid worden. Dat is eerst 7 weken plus 62, dus na 69 weken in totaal. Dan zal de Messias uitgeroeid worden, de Heer Jezus. Maar het zal niet voor hemzelf zijn, nee, dat is voor ons. En er staat er een opmerkelijke zin.
Welk nummer is dat?
Vers 26. 9, vers 26. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen het volk en de vorst van dat volk. En die komen niet tegelijk. Het volk is gekomen, is 70 na Christus. de vorst, en de dictator over Europa, is er nog niet. Het is een beetje ingewikkeld, maar een volk van een vorst, het volk dat komen zal, zal de stad in het heiligdom te gronden richten. Die vorst komt dus later, en dan hebben we het over de Openbaring 13, het beest uit de aarde, de Antichrist. Er zit een onderscheid in. Maar goed, het einde ervan zal de overstroming zijn, maar dan gaat het om vers 27. Hij, dat is die vorst, die komen zal, dus die dictator uit Europa, hij zal voor velen het verbond versterken, een week lang, dus die laatste jaarweek. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dus dan wordt het verbond verbroken. Wat heeft het hiermee te maken? Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. En dan wordt de draak op de aarde geworpen. En dan komen we dus bij het beest dat uit de zee opkomt. En het beest dat uit de aarde opkomt. En dan krijg je die onheilige drie-eenheid. De dictator uit Europa van de antichrist. En Satan die zelf in het beeld in de tempel zal varen. Daniel 10, vers 21, leert ons ook dat Michael, dus die daar strijdt, ook, laat ik zo zeggen, de schutsengel van Israël is. Dus specifiek, de engelen, die hebben, ik moet dat zeggen, landen hebben ook engelen die daarover regeren. Dat lees je ook in Daniel. En dan wordt ook, Gabriel was dat, meen ik, opgehouden, want hij moest strijden met de engel van Gietermans. Dus hij werd opgehouden. Dat is wel even aardig. Ook engelen kunnen dus te laat komen. Net als wij. Dat zijn bijna mensen. Maar dat plaatje gaat, hoop ik, allemaal wat duidelijker worden. Openbaring 12, sorry, Daniel 12, vers 1, profiteert van de oorlog die gaat komen. Michael zal opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. We zien hè, dat hij bij Israël hoort. We waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden door Satan. En zijn engelen, die worden de hemel uitgezet. En de grote draak, werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde. Daar kunnen wij ons misschien wel over verheugen. Wij komen hem straks in de hemel weer tegen. En wanneer we opgenomen worden, dan zal er dus van hem niets meer worden gevonden. Zijn rol als aanklager is dan voor mij. Voor de bewoners op aarde komt het er wat minder prettig uit te zien. Want dan komt de Satan echt hier op aarde met zijn verwoesting en met zijn boosheid. Dat is nu al verschrikkelijk, maar dan is echt de rem weg. En Paulus die heeft het over de gemeente, en die heeft het ook over de antichrist, maar die wordt nu nog tegengehouden, de weerhouder. Er wordt ook verschillend over gedacht, wie is de weerhouder? Sommigen zeggen het is de gemeente, anderen zeggen het is de Heilige Geest. En ik zeg, ja, dat hoort bij elkaar. De Heilige Geest is aan de gemeente gegeven, als de gemeente wordt opgenomen, heeft die Heilige Geest niet meer de rol, ik het zo even zeggen, die hij nu heeft. Hij is natuurlijk nog wel, maar woont niet meer in het lichaam van de gemeente. Voor de aardbewoners zal het allemaal niet zo mooi werken.
Henk, de vraag is, jij zegt, hij is er nog wel.
Hij is er geweest.
Ja, ook als de gemeente is opgenomen.
in die woning. Okay. Maar dan zie je dan, als ik het zo ooit mag zeggen, zoals ook in het Oude Testament. Okay. Daar was hij ook. Maar hij kwam in het lichaam de gemeente. Het inwonen van ons is een andere.
Ja. Dat hangt ook samen met het zout zijn van de gemeente. Door de Heilige Geest kunnen we zout zijn, dus dan ga je het bederf geven. Maar als er geen weerhouding meer is, dan neemt dat bederf in volheid, voor 100% toe, zeg maar. Ja. En dit stukje sluit ook nog aan, die de hele wereld misleidt, dat stukje tekst, bij wat de Heer Jezus in Matthäus 4 op 20 zegt. Zie toe dat gij niet misleid wordt.
Ja.
Dat heeft daar volgens mij ook nog weer mee te maken.
En nee, het gaat in Matthäus 24 over de grote verdrukking.
Ja.
Ja, dat is heel duidelijk.
Ja, want precies, want heel veel stukken uit Openbaringen in Matthäus 24, die worden eigenlijk in Openbaringen nog weer verder uitgewerkt.
Die wordt verder uitgewerkt, ja. En aan de vrouw werden twee vleugels van de grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, een tijden en een halve tijd. Het is een beetje lastig zo, maar ik ga het projecteren. Die vrouw kreeg twee vleugels van een arend en ze zou naar de woestijn vliegen. Ja, hoe we dat moeten voorstellen, heb ik net een beetje een plaatje gezien hoe het daar in Edom, Petra, eruit ziet, de bergen ten oosten van Jeruzalem. Ja, hoe ze daar naartoe gaan. Er wordt gesproken over vliegen. De Heere God die zal op een of andere manier wel hen bewaren, dragen, daar naartoe voortbrengen. Maar er vindt dus een scheiding plaats tussen het deel van Israël dat de valse profeet en de dictator dient en het deel dat tot geloof gekomen is. Geloof, het zijn de 144.000 natuurlijk waar het mee begint met hun getuigenis en dan de twee getuigen ook. Dat heeft wel een enorme impact. Dat kunnen we wel zeggen. De dictator en ook de antichrist gooien hun maskers af en er ontstaat een ongelofelijke vervolging. Dan gaan we naar Jesaja 10, vers 20. Ja, ik wil het heel oplezen. Maar hier zien we het weer. Jesaja 10, vers 20, 1070 is de pagina bij mij. Op die dag, de toekomstige dag, zal het gebeuren dat de rest van Israël en die van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Die rest zal terugkeren, de rest van Jacob, naar de sterke God. Dat is een mooi beeld. De rest van Israël, de sterke God. Die nou, tot hij er naar achteren gaat, ga je naar Jesaja 9, vers 6. Vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem, men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, sterke God. Dat is een profetie aangaande de Heer Jezus. Staat Eokibor in het Hebreeuws en dan de tekst uit Jesaja, die we dus net lazen, vers 21, naar de sterke God. Eokibor. Dus zo kom je in het Oude Testament eigenlijk al de Heer Jezus tegen. moet u dus proberen uit te leggen aan de Jood, maar hoe is het dat de eeuw die voor de sterke God is een profetie over Messias en is hier een profetie over de Heere God, we hebben het over dezelfde.
Wat ook genoemd hebben, eeuwige vader genoemd. Hoe is dat dan?
Eeuwige vader. Het is een vaderschap die blijft bestaan voor zijn kinderen. Houdt het maar op.
Het gaat over de Heer Jezus en hij wordt genoemd, wonderbare raadsman en tegenwoordig, ja. Eeuwige vader.
Ja. En de Heer Jezus is ook, de vader is ook God. Ja, ja. Ja, ik vind dat ook moeilijk hoor. De drie eenheid, dat is een term die wij hebben bedacht. Dat kom je de Bijbel niet tegen. Maar wat je de Bijbel wel leest, is uiteraard dat de Vader God is. Maar je leest ook dat de Heer Jezus de Vader en ik zijn één. Ja. Ja. En ik vind dat ook zo heilig. Daar wil ik ook niet te veel over filosoferen. Dat kunnen wij niet aan, denk ik. Dat is zo groot. Maar hoe het allemaal is, zal straks in de toekomst wel wat duidelijker gaan worden, verwacht ik. Jesaja 37 vers 31, want opnieuw, Jesaja 37 vers 31, opnieuw zal wat ontkomen, wat overgebleven is van het huis van Juda, wortelschieten naar beneden toe en vruchten dragen de hoogte in, want van Jeruzalem zal uitgaan wat overgebleven is en wat ontkomen is van de berg Sion, de naijveren van de Heer zal dit doen. Dus er staat een geweldige toekomst, maar het is een deel dat overblijft. Bij de halve tijd, 3,5 jaar, de helft van die 7 jaar weken. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Van de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Dus de zaligheid is gekomen. Zalig, dat woordje, heeft ten diepste de betekenis de sfeer van God. Dus de diepste betekenis van zalig. Nou, dat is nou mooi dat je de sfeer van God mag komen. Dat is iets anders dan de zaligheidje, dus ik het even zo opgebieden mag zeggen. Dat brengt je dan direct in de sfeer van God. En dit is eindelijk, wil ik nogmaals zeggen, verhoring van het gebed wat we allemaal kennen. Onze Vader die in de hemel zijt, in het koninkrijk komen. Het koninkrijk komt, dat is een koninkrijk voor Israël. De kerk. Veel kerken, die bidden dat alle weken. Het is dikke, ja, plaatsvervanging ten top. Het is een gebed voor Israël. Een gebed ook in de grote verdrukking. Ja, dat geeft ons heden, ons dagelijks brood. Ja, natuurlijk, wij zijn afhankelijk van de gaven van de Heer, maar het gebed heeft toch sterk de aspecten, hoeveel wij erover kunnen leren, net als van de zomer, van de periode van het grote verdrukking van het gebed, wat dan de rest zal mogen binnen. En het is mij nooit duidelijk geworden waarom in veel kerken en op veel begrafenissen dat gebeden wordt aan een graf. Het is mij nooit duidelijk geworden. Sta je dan het graf te willen, geef ons hemels dagelijks brood en daar ligt hij dan. Dan geef ons even rond. Ja. Ja, ik ben misschien. Maar misschien zie ik iets niet. Zou kunnen. De aanklager van onze moeder die dag en nacht klaagde voor onze God is neergeworpen. En hij gooit zich dan op de mens die dan nog leeft. 1/3 van de engelen is meegevallen. Hoeveel engelen dat zijn, ik weet het niet. Maar ik weet wel, 1 duivel is te veel. Dus dat zijn er veel te veel. En de slang spuwde uit zijn bek water als rivier. De vrouw achterna om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Ja, dat komt het wel leuk hoor. Daar heb je de hele tijd over zit te wachten natuurlijk, een groot teken, figuurlijk taalgebruik. De slang, de Satan, probeert de vluchtende rest te vangen, te doden. Matteüs 24 werd er naar verwezen, dan neemt hij ook de vlucht. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier. Dat staat in het Grieks Potamon. Dat is wel aardig dat ik dat weet, rivier Potamon in het Grieks. Maar dat betekent ook een stortbeek of een vloed. Er is ook een werkwoord van. En dat betekent dus ja, overstroomd worden. Er wordt dus iets achter die vluchtende aangejaagd, aangestuurd. Als een overstroming dreigt het hen te verzwelgen. Ze worden bijna vernietigd. Nou, de geschiedenis van de dodendom staat natuurlijk bol van die momenten dat er achter hen aangejaagd werd. Er zijn echt tijden geweest dat in Utrecht de Joden niet mochten wonen. Wij eruit denken de Nederlanders. In Engeland hebben ze een tijd niet mogen wonen. In Spanje, er zijn zoveel, wat heel veel mensen niet weten, Columbus was een Jood. Dat hebben we nog niet weten. En Columbus, die was een ontdekkingsreiziger. Hij zocht nieuw land voor de geplaagde Joden. Hebt u? Dat was zijn optie. Dat kon hij niet tegen de katholieke kardinalen in Spanje vertellen, maar dat was zijn zingeving. Hij wilde zijn volk bewaren. En, goed, dat is een goed woord. Maar hier ligt de...
Maar ja. Even, want dat is heel typisch. Columbus is een heel bekend persoon in de geschiedenis.
Ja.
Ik heb het op school nooit gehoord, dus je vertelt echt iets nieuws in het.
Ja.
Ik heb het ooit gelezen, want het gaat me niet meer waar.
En ik vind het heel typisch, want het is zo, ja, Amerika is natuurlijk heel nauw verbonden met de ontdekking door Columbus. Dat hij Jood was. En het klinkt inderdaad ontzettend plausibel. Dat is toch iemand uit natuurlijk het tweede plan.
Nee, je onthoudt niet alles waar het staat natuurlijk. Maar geloof mij, ik heb het in een serieus boek gelezen.
Het zal niet de Bijbel zijn.
Het zal niet de Bijbel zijn.
Maar wordt niet genoeg.
Ik zal eens nadenken, maar... Maar hier ligt wel een bijzondere lijn met 7 oktober 2023. Dat is de inval van Hamas in Israël. Allereerst dit. Jullie weten wat Hamas betekent?
Geweld.
Hamas. Geweldenaar. Ja. Kom je in de Bijbel dus regelmatig tegen dat de geweldenaar en Hamas is de geweldenaar. Daar begint het al mee. In Psalm 18, vers 48 onder andere staat dat zo. In Ezekiel 26, vers 19. Ik heb hier de NBG-vertaling in, is nog bij wat genootschap. Ezekiel 26, vers 19. Zo zegt de Heere, Heere, wanneer ik u maken zal tot een verwoeste stad, als de steden die ons volk zijn, wanneer ik de vloed over u zal doen opkomen en de grote wateren u zullen bedekken. Zo zegt de Heer, wanneer de vloed over u zal komen, de wateren u zullen bedekken. Jesaja 59, vers 19, dan zullen zij de naam van de Heere vrezen, van waar de zon ondergaat en zijn heerlijkheid, van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen, als een, de NBG zegt daar, onstuimige rivier, zal de geest van de Heere een banier tegen hem oprichten. Op 7 oktober 23 viel Hamas het romp, bruut, gemeen geweld Israël binnen. Ik heb daar dingen van gezien die ik voor mijn vrouw niet mag vertellen. Want dan wordt ze helemaal beroerd. Maar echt, er zijn dingen gebeurd. Wat niet voor te stellen is, maar het gebeurde wel. Ze vielen binnen met ongeveer 3000 man. En dat is een getal wat het IDF, het Israëlische leger, heeft bekendgemaakt. Even een zijsprongetje. Simpson was in Gaza en die deelde de tempel uit elkaar en viel ongeveer 3000 over. staat hij bij de val ongeveer 3000. En over de relatie tussen de inval van Hamas en Simpson, daar lopen ze ook een bijzondere lijn. Ik spreek daar komende zondag over, als u wil horen moet u naar links verloren. Kom, dan even daar gelaten.
Je komt er ook nog een keer hier.
Daar spreek je voorlopig niet over. Maar, en daar gaat het mij om, Hamas noemde de invasie Al-Aqsa-storm, zo is het betaald, of de operatie Al-Aqsa. Maar letterlijk was het de Tufan Al-Aqsa. En Tufan betekent vloedgolf. Dus de Bijbel profeteert dat er een vloedgolf achter Israël aangegaan wordt. En hier zagen we Hamas, de geweldenaar, als een vloedgolf komen. Ik geloof dat de Heere God af en toe als waarschuwing dingen laat zien in het klein, die het type zijn van wat veel verschrikkelijker zal zijn. Dat geloof ik. Zo'n heel veel mensen vinden dat ik constant les. Dat mag allemaal voor mij, maar ik geloof het. Dus de naam die gegeven werd aan de invasie door Hamas, de geweldenaar, is een naam die ook wij dus als een rivier, hè, als die bloedgolf, daar achternaast spuwde. Ja, dan heb je de vraag natuurlijk, wat is het nou echt vandaag gebeurd? Weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat de Heere God hen zal bewaren. Er gebeurde lang geleden ook al iets dergelijks. Er werd achter Israël aangejaagd door de farao. En ook daar was een zee. En ook daar gebeurde iets wat boven natuurlijk was. Ja, hoe de Heere God dat straks gaat doen, dat weet ik niet. De aarde kwam de vrouw te hulp, er komt een aardbeving, we weten het niet. Maar wat ik wel weet is dat dat derde deel bewaard zal worden. Er zal een vloedgolf van geweld, denk ik, achteraan geslingerd worden. Maar ja, ik geloof dat ze bewaard zullen worden. En dan 13 vers 1. Van de Heere God, raak werd boos. Dat moet ik nog even zeggen, ja. En die is dus op de aarde geworpen. Hij gaat oorlog voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Maar tegen welk deel? Die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. Dus dat is die gelovige rest. Die gelovige rest, daar jaagt hij achteraan. In de grote drukken. Ze zullen niet allemaal naar Petra kunnen vluchten, want ze zullen waarschijnlijk ook nog wel verspreid over de wereld wonen. Maar dat is voor Israël. Is het toch de Heere God die daar uiteindelijk de bewarende hand in zal hebben?
Maar ik snap het niet helemaal.
Nee, ik snap het niet.
Want u zegt de vrouw is, ja. Dat zijn de gelovigen, of de Israëlieten die tot geloof zijn gekomen.
Ja.
En dan, die zijn weg, die zijn in de woestijn, die worden gespaard. Ja. En nu staat hier. Dan wordt er toch oorlog gevoerd tegen de overigen. Dus er zijn nog. Niet iedereen gaat met die vrouw mee. Of is die vrouw dan?
Ja, je hebt het over de Joden die in Israël wonen. Die vluchten naar de bergen.
Ja.
Maar de Joden worden verspreid over de hele wereld. En dat zijn de overigen. Zeg ik iets onduidelijk?
Nee, ik voel Roel een beetje aan ook. Dus ik denk het. Ja, voorzichtig zeggen. Jij zei net als eerste dat de vrouw het overblijfsel van Israël was.
Ja.
Zij als allereerste. En nu heb je het weer over het overblijfsel, over het nageslacht waar de draak dan zich op gaat richten. Maar dan heb je dus twee keer het overblijfsel genoemd.
Een gedeelte van het overblijfsel.
Ja.
Een gedeelte.
Het is dus een gedeelte wat vlucht omdat ze in Israël wonen. En een gedeelte wat niet in Israël woont, maar wat ook in Israël is gaan geloven.
Ja. Het hoort
allemaal
tot
overblijfsel. Het hoort allemaal tot overblijfsel.
Allemaal tot overblijfsel.
Ja.
Oh.
Help mij.
Op een roel bedoel jij wat anders?
Nee, dat dacht ik ook.
Ja.
Maar ik dacht ook dat Israël helemaal, dat de Israëlieten allemaal teruggingen naar hun land, naar Israël.
Nog niet.
Nog niet dan.
Nog niet. Nu nog niet.
Aan het einde, van de grote verdrukking, wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan weet je ook in Matthäus, dan zullen de engelen uitgaan en die zullen en naar het beloofde land brengen. Ja, het zijn allemaal fases.
Henk, ik lees op internet dat Columbus inderdaad een Jood is, een Sephardische Jood uit West-Europa. En dat is eigenlijk in oktober vorig jaar officieel bekendgemaakt, ook door onderzoeken en zo, dat heel veel bronnen dit schrijven.
Ja, nou ja, dat de Jood was, dat had ik toch al veel eerder geweest hoor, maar ja.
Oké, okay, maar nu...
Ja, internet zegt het
natuurlijk. Einde van alle tekst, ja. Ja, maar ik vind het wel even leuk dat je dat zo op.
Ja, dus ook is DNA-onderzoek ja, geweest, nou, hoe dan ook. Ja.
Ik had trouwens een genoa, hè?
Ja.
Ja.
Dat...
Hij was niet een jaar, ja. Ja, er was gewoon heel
lang nee,
om
eigenlijk...
te kunnen gaan.
Oh. Ja. Spaans.
Hebben jullie nog eten? Ja. Dan gaan we naar Daniel 11. Als je dat vertelt, die gewikkeld is. Dan mag je nou de borst nog maken. Maar dat doe ik alvast als een voorproefje, kan je het een beetje laten zien. Daniel 11. Ik denk niet dat er veel predikanten zijn die daarover spreken.
Ja, vers 5.
Nou, voorop bij vers 1, maar even. Ja, vers 5. Hier wordt geprofeteerd zo onwaarschijnlijk zorgvuldig en precies. Dan komt er net al die 70 jaarweken tot op de dag. Maar dit is helemaal bijzonder. Of het is net zo bijzonder. Overigens, dat die profetieën zo exact uitkomen, dat heeft voeding gegeven aan de vrijzinnige theologen om te zeggen, het is niet door Daniel geschreven, maar het is geschiedenis die achteraf geschreven is. En dan is Daniel ongeveer 200 voor Christus geschreven. Maar ook dat kunnen ze niet volhouden, want ik noem wel de geboorte of de intocht in Jeruzalem van de Heer Jezus. Maar ja, als je niet gelooft dat er een God is die dingen van boven wel stuurt, ja, dan moet je iets moeilijks bedenken. Maar in Daniel 11 vers 5 wordt gesproken over de koning van het zuiden. Heel kort, het beeld van Daniel kennen jullie. Dan heb je het Griekse Rijk, Alexander de Grote. Alexander de Grote sterft vrij snel. Er is geen opvolger, er waren wel twee jongetjes, maar die zijn om het leven gebracht. Want de generaals die wilden opvolger worden, die kregen de zogenaamde dialogen, opvolgers, oorlogen, onder vier generaals. Dus het imperium van Alexander de Grote is in vieren geknipt, om het zo te zeggen. Van die vier zijn er twee belangrijk geworden. En dan hebben we het hier over de koning van het zuiden. Vers 5. Doe het goed, Els, Daniel Els. Dus dat is al de koning van het zuiden. Ja, sterk hoor. Koning van het zuiden is, korte de bocht, Egypte. Toen een beetje groter dan nu, wel wat daar omheen ligt, maar dat is Egypte. En dat gaat het om Ptolemeus 1. Dat was een generaal van Alexander de Grote. In vers 15, dan zal de koning van het noorden komen. En hij zal een belegering staan opwerpen en de versterkte steden innemen. De koning van het noorden, dat moet je denken aan Groot-Syrië. Groot-Syrië is echt groot. Dat is niet het Syrië wat wij nu op de landkaart zien. Maar Groot-Syrië, dat is Libanon, Syrië, een stuk van Turkije. En dan gaat het eigenlijk helemaal door, al die stammetjes die er zijn, Afghanistan, tot Pakistan toe. Dat is Groot-Syrië. Om het profetisch even te plaatsen, dat is zo'n beetje de tegenwoordige islamitische wereld. Dat is dus de koning.
Iran ook al.
Iran, ja, het hele gebied. Ja. Dat is Groot-Syrië. En we komen uit, dat was lang geleden, dat is nog voor het Babylonische Rijk, maar dat was Groot-Syrië en dit wordt de koning. En dus een van die vier generaals, want Alexander de Grote, die had zo'n beetje een hele toenmalige wereld veroverd. En dus Seleucus, dat is de koning van Groot-Syrië, die heeft dus een dynastie opgericht. En dan had je de Ptolemeën, die zaten in het zuiden, en die hadden nogal wat oorlog met elkaar. En al die dingen die daar gebeuren, die worden allemaal stuk voor stuk genoemd. Dat is heel verband. Ze hebben nog een keer door middel van een huwelijk de zaak proberen te redden, dat er niet zoveel oorlogen zouden zijn, maar dat mislukte. Ga ik wel opnieuw in. Maar dan komen we bij vers 36. Die koning zal handelen naar zijn eigen goedkeuring. Dat is niet de koning van het zuiden. En dat is niet de koning van het noorden. Dat is de persoon die wij de eretitel antichrist geven. Voor zover dat een eretitel is. En dan lezen we in vers 40. En dan hebben we het over de eindtijd. Hè? En over de dingen die nu zo'n beetje gebeuren. Ik weet niet of het hier loopt. Lees uit de Zweedse Romein over. Zal ik dit straks een beetje uit de... Dat is de tijd van het einde. En dan lezen we in vers 40. Dan zal de koning van het zuiden hem, de antichrist, in Israël, met horens stoten. Dus de antichrist die een verbond heeft met Europa, het beest, die wordt aangevallen door de koning van het zuiden. En dan lezen we daarachteraan. En de koning van het noorden zal op hem, dat is de koning van het zuiden, die dus naar Israël is gegaan, op hem aanstormen met wazen, ruiters en vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen, er doorheen trekken. Hij zal het sieraadland, dat is Israël, binnentrekken. En vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen. Edom, Moab. De voornaamste van de zonen van Ammon. En Edom, dat is weer de plek waar Israël naartoe gebracht wordt. Heb je? De Edomieter Petra. Die blijft dus buiten die oorlog. Want daar zo dat gelovige deel van Israël verblijft. Dan lezen we 42, hij. Dus die koningen uit het noorden. Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte zal er geen ontkomen zijn. Hij zal heersen over de woorden, schatten enzovoort. Ik heb geprobeerd dat in de aarde een beetje, zie je het wat meer. In het midden zie je die paarse lijn Israël de antichrist. Openbaring 13, Daniel 11. En helemaal rechts het herstelt het Romeinse Rijk. Die sluiten een verbond. Daniel 9, vers 27, hebben we net ook gelezen. Halverwege het verbond zal het verborgen worden. Dus die horen bij elkaar. Om het simpel te zeggen. Nou, dan heb je koning van het zuiden. Dat is Egypte. Valt aan, hebben we net gelezen, Daniel 11. Dus die valt Israël binnen. Dan komt de koning van het noorden. Die valt het Sieraadland binnen, Daniel 41, hebben we net ook gelezen. En die trekt, dat is die tweede gele strijd, door naar Egypte. En daar rooft hij zo'n beetje alles weg, wat de weg erover loopt. Maar, intussen is de dictator van Europa, want dat is het. En die had een verbond met Israël gesloten. Dus die moet in beweging komen, dat hoort erbij. En die komt, naar mijn overtuiging, en ik heb dat van, ik denk ook niet altijd zelf, ik lees en ik luister ook natuurlijk in het ronde, begrepen dat de haven die daarvoor gebruikt wordt vanaf de Middellandse Zee, de bekende haven nu, Haifa is. Wordt ook in de Bijbel daar genoemd. En vlak bij Haifa, daar ligt ook een militair vliegveld. Heb je? Dus die koning van het noorden, door Israël heen getrokken, rooft Egypte. Maar de dictator van Europa is verplicht om Israël bijstand te verlenen, dus die komt in beweging. En dat gaat op elkaar botsen. Even er blijkt dat die koning van het verre noorden is, Ezekiel 38, dat is een ander. Dat is Gog en Magog. Die moeten we hier even buiten laten. Die doet hier, deze zit niet mee. En wat krijg je nou? Het sieradenland. Israël, antichrist en dictator, die eren de god der vestingen. Daniel 11, vers 38. De god der vestingen was de Romeinse hoofdgod, Jupiter, en voor de Grieken was het Zeus. Dus de god der vestingen, die wordt in Daniel genoemd. En voor die god der vestingen wordt dat beeld opgericht in de tempel. Dat lees je dan in Daniel 11, vers 38. Ik zal het eventjes daarbij laten zien. En de god van de vestingen in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god van zijn vaderen niet gekend hebben. Hij zal dus die beeld eren, dat beeld eren met goud en zilver. Nou, beeld eren, dat is dus verheffen aan binnen de glorie naar dat beeld toebrengen. En Openbaring 13 vers 15 lees je ook van het beeld wordt opgericht. Nou heb ik eronder iets gezet. Dat neem ik helemaal voor mijn rekening. En als het anders is, dan is het anders. Maar ik heb na zitten denken, waarom valt nou het noorden en het zuiden Israël binnen? Ja, het is het natuurlijk. Maar als daar in de tempel een beeld wordt opgericht, dan is dat niet een beeld voor Allah. Begrijp je wat ik bedoel? Dat zou wel eens de omslag kunnen zijn dat die volken in beweging komen. Er is al heel veel boosheid naar Israël natuurlijk. En dat ze zeggen, nou nemen we die meer, nou gaan we er tegenaan. In zijn gedachten bij mij. Het grootste deel van Israël zal namelijk dat beeld aan binnen. En daar zal dus de dictator van Europa geen probleem mee hebben. Want dat is zijn takkie. En het deel, het andere deel, ja, dat moet dan vluchten. En dan krijg je, de dictator mobiliseert zijn legers, die komen door Haifa en daar liggen vliegveld binnen. Uit het noorden, die koning uit het noorden die dus naar Egypte is gegaan, die schrikt daarvan wakker. Die mobiliseert zijn troepen weer om naar het noorden met die dictator uit Europa te gaan vechten. En ondertussen is de uitspraak opgedroogd. En komen de koningen van het oosten. En dat is de slag van Armageddon. Is het helder? Het is wel ingewikkeld, hè? Maar goed, ik doe dit een beetje als een voorzet. Dat kun je al een beetje op. Maar hier gaat naar mijn inzicht. En ik kan een beetje schuiven. Ik wil niet zeggen dat het helemaal dogmatisch is, maar dat is toch wel wat ik eigenlijk wel begrijp uit de eindtijd. Wat we hier in Daniel 11 lezen. Koning van het noorden schiet door naar het zuiden. En die keert dan weer om met de dictator uit Europa te gaan knokken. En dan denk je in China, de koning van het oosten, dat is die kant op, hè? Dat is China, dat is India. Korea, Noord-Korea. Dat hoort allemaal aan die kant. En we gaan allemaal daar botsen.
Binnen deze context is het op dit moment ook nu, in de huidige tijd, opmerkelijk dat met name Egypte zo'n grote troepenmacht in het zuiden samentrekt. In het zuiden van Israël.
Ja.
En de reden is totaal onduidelijk waarom ze dat doen.
Ja, ik heb dat nog niet gehoord, maar ik hoor het niet anders.
Ja, Egypte heeft op dit moment een grote...
Ja, ik heb dit wel gehoord, maar dat bericht nog niet.
Nee, maar er is al een tijdje in het nieuws dat Egypte een troepenmacht samentrekt waarvan dus niet duidelijk is, wat de reden daarvan is niet duidelijk. En iets anders is dat ten noorden van Israël, in Turkije, is zo'n beetje de sterkste legermacht in het Midden-Oosten.
En dan heb je natuurlijk toch ook Iran, dat natuurlijk ook een tijdje mee wil spelen.
Ja.
Overigens, wanneer was dat? We hebben IS gehad, hè? En IS had als doel om de hele Arabische wereld te verzamelen. Ja. En hadden ook connecties met de broederschap in, de moslimbroederschap in Egypte. Die hadden eigenlijk al het ideaal wat je hier ook een beetje geschetst ziet. We leven in bijzondere tijden. We leven in bijzondere tijden. We leven kort voordat de gemeente wordt opgenomen. Dus of wij de eerste donderdag van de volgende maand weer bij elkaar komen, we weten het natuurlijk nooit zeker. Maar als we niet bij elkaar komen, vanwege de heugelijke gebeurtenis die staan te wachten, dan vind ik het niet erg dat ik hier jullie niet meer heb. Ja, dan wil ik toch wel een paar profeten in te spreken, dat is ook een fout. Wie heeft een lied? God in de hemel, wij mochten vanavond uw woord openen. En dat woord is niet altijd even toegankelijk. Maar daarom geeft u ons ook tijd, gelegenheid om erover na te denken, om te luisteren of te lezen naar anderen die er ook over hebben nagedacht, om daarvan te leren. En dan mogen we hier bij elkaar ook weer verder gevoerd worden. Hier, het gaat niet om sensatie. Hoewel het natuurlijk wel sensationeel is wat er gaat gebeuren. Maar als we erover nadenken, dan begrijpen we heel goed hoe vreselijk dit alles is. Dit gaat gebeuren omdat wij mensen u de rug hebben toegekeerd. En daardoor weer een rampspoed over de aarde hebben gebracht waar we nog geen idee van hebben. Maar u bent vol van liefde. U wilde niet dat die mensen onder zou gaan. En u hebt een weg geopend. En die weg hier heeft u onwaarschijnlijk veel gekost. Het was uw eigen zoon, die u gaf in onze plaats. We hebben dat genoemd aan het begin. En we hebben wel de reden om hem nu en steeds opnieuw daarvoor te danken, te eren en te prijzen. Want we zijn gekocht en betaald door zijn kostbaar bloed. Heer, wilt u met ons zijn, sterren van deze avond, ons bewaren en leiden. Verheerlijk u zelf in ons leven, daar waar we zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we samen zingen?